Wapenstilstanddag op 11 november is een jaarlijkse herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Op 11 november 1918 kwam er officieel een einde aan de Eerste Wereldoorlog. In een bos bij het Franse stadje Compiègne, ongeveer 80 kilometer ten noorden van Parijs, werd die dag de wapenstilstand gesloten. Vanaf 11 uur die ochtend werd er niet meer gevochten. In België, Frankrijk en Servië is de wapenstilstanddag een nationale feestdag. In België wordt sinds 1922 ieder jaar op deze dag, in aanwezigheid van de koning, de wapenstilstandsceremonie gehouden aan het graf van de onbekende soldaat.
Als jij aan mijn rustplaats staat, in mijn gesloten graf, daar treurig gadeslaat, ach, denk dan steeds aan mij. En uit erkentenis bid aan een vader ons tot mijn zielen lafenis. Dat ding dan steeds aan mij, dat pakt mij. Ik denk er nou al eens aan.
Maria van den Broek aan Maria Hendrika van den Broek. De tweede is de tante van de eerste. De juiste term is oud-tante. De tweede is de zus van de oma van de eerste. En ze hebben elkaar nooit gekend, want een oud-tante is oud. Of zou dat geworden zijn, was ze niet gestorven in de Grote Oorlog. Niet aan het front. Oud-tantes gingen niet naar fronten. Maar haar dood is even gruwelijk als één in de loopgraven. Nochtans begint dit verhaal behoorlijk romantisch met een vrouw en een man. Zij is dan nog niet de oud-tante van mijn vertelster, maar gewoon een jonge vrouw, Maria Hendrika van den Broek. Drika voor de vrienden en voor ons. En hij is haar man, Jan Hendrik Loos. Ze wonen in Molenbeersel, dat is in Limburg, vlakbij Nederland. En hij is oorlogsrijp, zoals ze zeggen. Hij moet naar het front en hij wil niet naar het front. Dus hij vlucht naar Nederland. Tot daar de romantiek. Drika blijft achter, zou hem een paar maanden later volgen. Al was dat die paar maanden later niet meer zo simpel als het eerst leek. Want de Duitsers hadden dat door natuurlijk van die vluchters en ze spanden een draad. Dat is van alle tijden, draad waar ze elektriciteit op zetten. In de volksmond al gauw bekend als de draad. Die loopt over de hele grenslengte tussen België en Nederland. Drika moet, als ze bij haar man wil geraken, eronder, erover of ertussendoor.
Maar om een of andere reden, die ik echt zelf niet begrijp, had haar man gezegd dat ze de hond moest meebrengen. En tegenwoordig doen we een hondje aan de leiband, maar dat kon in die tijd nog niet. Toen hadden ze alleen maar kettingen, ijzeren kettingen. Dus die vrouw heeft die hond aan de kettingen meegenomen, naar de grens. Mijn grootmoeder was erbij, want mijn grootmoeder had brieven bij die ze zou smokkelen over de grens dus. Ze kwamen aan die draad aan en de bedoeling was van eerst de hond eronder door te sturen. Maar ze had de hond nog aan de ketting vast en dan zou zij volgen. Dus die hond die gaat onder de draad door, maar die wil terugkomen. En de ketting raakt de draad en alle twee, de vrouw en haar hond, zijn geëlektrocuteerd geworden.
Ze heeft niet eens een poging gedaan om eronder door te kruipen,
nee.
Want het was al te laat.
Het was inderdaad al te laat. Dat moet redelijk vlug gegaan zijn. Iemand zei me van de week nog dat daar toch een enorm voltage moet opgestaan hebben op die draden. Maar daar weet ik natuurlijk niks van. Ik ben niet technisch.
Wij zijn ook niet technisch. Wij hebben het opgezocht. Op tv.
Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met vandaag de dodendraad.
Hier zien we een klein stukje van de dodendraad. Hij is hier bij Klingen, is door de Belgen nagebouwd. Maar tijdens de oorlog liep de draad helemaal langs de Nederlands-Belgische grens. De middelste draad, dit is de gevaarlijke, stond 2000 volt. En als je die aanraakte, was je wel heel erg dood.
Als die draad geraakt werd, dan ging er in de wachthuisjes van de Duitsers een lamp branden. Dus die werden direct verwittigd dat er iets aan de hand was. Die zijn dan gekomen. Mijn grootmoeder is opgepakt geworden. Heeft dan nog 12 maanden in het gevangenis gezeten. In de gevangenis gezeten in Mazeik. Omdat ze dus ook die brieven bij had natuurlijk, want die mocht. En een paar mensen die ook getuigen waren, die hebben dan het lichaam van Drika, ze werd Drika genoemd, de overledene, weggebracht naar de stelplaats van de tram die er in de tijd reed. Die stelplaats werd de Atelier genoemd. En die zei dat ze zo blauw zag als een lijk.
De oma van Maria van den Broek overleeft 12 maanden gevang. Zal de oorlog overleven, trouwen, kinderen krijgen en kleinkinderen. En je zou zeggen, zo'n spannend verhaal, dat is iets om na verloop van tijd aan de kersttafel mee uit te pakken. Maar het is daar te spannend voor geweest. En spannend is een veel te licht gekozen woord.
Dat mens heeft daar zelf nooit tegen niemand over gesproken. Die heeft nooit iets verteld erover. Het was wel een tamelijk stille vrouw, maar toch, ik vind dat toch een beetje raar, want dat was toch een heel ingrijpende gebeurtenis.
Het moet een traumatische gebeurtenis geweest zijn. En misschien daarom, hè?
Ja, dat is mogelijk. Dat is mogelijk. Hè. Dat ze juist daarom niet kon spreken erover.
En Drika, die hebben ze wel aan de familie teruggegeven, want ze zag blauw, dat is wat we weten. Maar u heeft een foto waar ze dood op staat. Best mooi, niet blauw zo te zien. Het is zwart-wit. Maar de familie heeft die foto toch kunnen nemen, hè?
Ja, wie de foto precies genomen, dat weet ik niet. Ik veronderstel niet dat dat mijn familie geweest is, want we waren allemaal heel arm mensen. En een fotocamera in die tijd, dat moet toch wel extreem duur geweest zijn. Hè? Want dat zal iemand van het dorp, misschien is daar een fotograaf geweest, ik weet het niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand van de familie zelf die foto genomen heeft.
Het is een gruwelijke foto, precies omdat je weet wat er gebeurd is. En nochtans staat ze er zeer vredig op, hè?
Ja, als je niet weet welk verhaal daarachter zit, dan denk je, daar zit een jonge vrouw te slapen eigenlijk. Hè? Met handen over elkaar, ogen toe. Er is wel een lijn over het gezicht die naar schijnt van die elektrocutie zou komen. Maar als je dat niet weet, dan denk je, ja, dat is een oude foto, daar kun je van alles op zien. Hè? Dus, maar de foto zelf vind ik triestig, maar mooi.
Maria van den Broek heeft het verhaal met veel trekken en sleuren en pas na jaren bij elkaar weten te puzzelen. Want niet alleen de oma van Maria zwijgt als vermoord, de rest van haar dagen, iedereen zwijgt. En iedereen heeft gezwegen.
Daar hebben ze inderdaad over gezwegen. Ze zeggen alleen schielijk overleden te Molenbeersel op 8 november 1917. Dat was dus kort voor haar 32e verjaardag. En ik vind wel het gebedje schoon aan het einde van dat doodsprintje. Een beetje triestig. Als jij aan mijn rustplaats staat in mijn gesloten graf, daar treurig gadeslaat, ach, denk dan steeds aan mij. En uit erkentenis bid aan een vader ons tot mijn zielen lafenis. Dat denk dan steeds aan mij, dat pakt mij. Ik denk er nog wel eens aan. Maar ik wil je wel even duidelijk maken dat er bij ons in de familie geen haat is tegen Duitsers. Mijn vader heeft 5 jaar krijgsgevangen gezeten en die heeft gezegd, ik heb daar slechte mensen meegemaakt, maar ik heb daar ook heilige mensen meegemaakt. Mensen die mij geholpen hebben om overal door te komen, die zelfs gevaar gelopen hebben om mij te helpen. Er bestaat, ik heb nog zelf contact met kinderen van families waar mijn vader als krijgsgevangen gewerkt heeft. Dus er is echt geen haat. Bij mijn grootmoeder werden in de Tweede Wereldoorlog op een gegeven moment Duitse soldaten gebracht die er moesten komen logeren. Hè. De mensen werden opgevorderd om lege kamers af te staan aan de vijand, zal ik maar zeggen, de bezitter. En mijn grootmoeder, die was er natuurlijk niet echt voor. Die heeft toen gezegd tegen die officier, gewoon soldaten mogen niet binnen, de rest blijft buiten. En dat is zo gebeurd ook. Die heeft een paar gewoon soldaten binnengekregen. En er waren mannen die hun vrouwen en kinderen misten, zoals onze mensen in Duitsland. En ze werden ook hun vrouwen en kinderen misten. Dat waren geen nazi's, dat waren mensen die verplicht waren om te vechten.